En Michael, zou jij willen lezen van 6 tot en met vers 14?
Ezechiël, hoofdstuk 16.
16. Vers 1 tot 5 en dan Michael van 6 tot 14.
Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, doe Jeruzalem maar gruwelen kennen en zeg, zo spreekt de Heere Heere tot Jeruzalem. Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Canaanieten, uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingewreven, noch in wensels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één dezer dingen aan u te doen. Maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven, toen gij geboren waart.
6. Toen kwam ik voorbij u, en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zeide tot u, in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u, in uw bloed, leef. Ik deed u opgroeien als het veld gewas. Gij groeide op en op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten waren vast en uw haar groeide, maar gij werd naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede en verbond met u aan, luid het woord van de Heer Heere. Zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, spoelde het bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u met kleurige, geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder, bond u een fijn linnen hoofddoek en hulde u in zijde. Ik tooide u met sieraden en deed armbanden aan uw armen en een keten om uw hals. Ik gaf u een ring voor uw neus, oorringen voor uw oren en een sierlijk kroon op het hoofd. Gij tooide u met goud en zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde en kleurig, geborduurd gewaad. Gij at fijn meel, honing en olie, en gij werd uitermate schoon, ja, het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de volken, vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had, luidt het woord van de Heere Heere. Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd en ontucht gepleegd, trots op uw faam, en gij hebt aan iedere voorbijganger uw ontucht opgedrongen. Het zou voor hen zijn.
Oké, dankjewel. We lezen deze passage eigenlijk om te zien en om te gaan begrijpen hoe groot de zorg en de liefde van God was voor het volk van Israël. En ik denk dat als we dat naar onszelf mogen toe gaan vergelijken, dan zien we ook hoe in het verhaal van de verloren zoon, dan zien we eigenlijk een aantal aspecten van dit verhaal die daar ook samenkomen. Wat dan uiteindelijk weer een hele duidelijke betrekking op ons heeft. Wat hier zo verschrikkelijk mooi is, is dat hij zegt in vers 4, wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen, ook werd gij niet met zout ingewreven, nog in windsels gewikkeld, geen oog zag met ontferming op u neer, om uit mededogen één deze u aan te doen. Maar gij werd weggeworpen op het veld. We begrijpen natuurlijk dat dit in vele opzichten symbolische taal is. Maar hier in het boek van Ezechiël, wat eigenlijk dezelfde contouren heeft als het boek van Jeremia, de profeet van God die naar het volk toe komt om het volk te laten zien wat voor kwaad zij allemaal niet hadden gedaan. En dan te midden van die beschrijvingen van het kwaad wat zij hadden gedaan, komt die beschrijving van God in Ezechiël 16, waarin hij laat zien wat God aan hun had gedaan. En dan zie je die woorden staan in vers 6. Toen kwam ik voorbij. En ik zag u trappelen. Ik zei leef. En Israël leefde. En ze kwam tot volle schoonheid. Maar ze was nog steeds naakt en bloot. Vers 8. Toen kwam ik voorbij. En ik zag u en zie. De tijd der liefde was voor u gekomen. En dan zie je zo'n mooie beschrijving. Gewassen, gezalfd, bekleed, schoeisel, een hoofddoek, hulde in zijde, met sieraden getoond, deed armbanden aan uw armen. En zo werd Israël. Met andere woorden, we zien hier hoe Israël door God als een klein kindje genomen werd van het veld waar ze weggegooid was. Er was geen hoop, er was geen toekomst, er was geen leven, er was helemaal niks. En toen kwam God voorbij. Pakte het op, hij kwam weer voorbij, hij trouwde haar en hij vormde haar, hij bracht haar tot grootheid. En in de context van het boek van Ezechiël laat dat dan zien van wat hebben jullie nu met mijn schoonheid gedaan. We lezen dat nogmaals als begin voor het boek van Jeremia, want als je dat boek van Jeremia gaat lezen, zoals een aantal andere profeten dat ook doen, daar kom je soms hele harde woorden tegen. En mensen zeggen dan nog wel eens van, ja, maar wat God, wat doe je daar allemaal? En wat zeg je daar allemaal? En wat wil je daar allemaal zeggen als er wordt gesproken over zelfs kinderen die meegenomen worden in de zonde van de vaders en de moeders? En wij kunnen dat soms wel eens wat lastig begrijpen om te zien dat God dat uiteindelijk gedaan heeft. Maar als je ziet hoe God dat kleine kindje Israël vanaf het allerprilste moment opgenomen hebt, verwarmd hebt, gegeven hebt, gemaakt hebt, getrouwd is, wat allemaal een eenzijdig werk was van Gods kant, dan gaan we denk ik iets meer begrijpen over hoe God wel niet moest voelen toen Israël hun sieraden die ze van God hadden gekregen tentoon gingen stellen aan de afgoden, aan andere volken, dat ze hoererij pleegden met andere volken en dat God moest zeggen, ik kan niet anders dan om het kwaad wat jullie bedreven hebben om dat te straffen. Anderzijds zien we ook dat als we naar deze aspecten van God kijken, dan zien we ook hoe God iemand is die uiteindelijk wel dat kwade moet gaan bestraffen. God is rechtvaardig. God kan ongerechtigheid niet ongestraft laten. En zoals we dan dat boek van Jeremia wat verder uit gaan diepen op een aantal aspecten, dan is het ook heel erg belangrijk dat wij dat aspect begrijpen. Dat God dat moet doen. Dat is heel erg belangrijk. Van willen, omwille zijn gerechtigheid, omwille wie God is, die enerzijds ten alle tijde zijn liefde uitspreidt aan alle mensen, maar tegelijkertijd ook laat zien van als de maat van ongerechtigheid daar gekomen is, dan kan ik niet anders dan mijn volk straffen. En nogmaals, we willen deze dingen niet zeggen om elkaar bang te maken. We willen deze dingen niet zeggen om vrees in ons hart in te boezemen dat God zo vreselijk is. Maar wat we vooral willen laten zien is dat wij moeten leren, en ik denk dat het woord leren soms echt ook op zijn plaats is, dat God niet alleen maar liefde is. En dat we elkaar er niet proberen mee bang te maken, maar dat we ons bij het besef moeten brengen dat God heilig is, dat God rechtvaardig is en dat God uiteindelijk het kwade wat de mens doet moet gaan bestraffen als een mens niet tot bekering komt. En zo staat er ook in het boek van Spreuken, de wijsheid Het begin van wijsheid is de vrees voor God. En het woord vrees heeft niet te maken met bang. Het woord vrees heeft te maken met het respect hebben voor wie God is. En als je dan ziet hoe groot de liefde van God is voor het volk van Israël, maar vandaag voor zijn geestelijke Israël, dan zien we hier ook de lessen uit die wij daaruit moeten halen. Laten we niet vergeten dat God heilig is en dat God vraagt om een leven van heiligheid. God heeft alles gedaan, God heeft Christus gegeven, God heeft de Heilige Geest gegeven die inwoont. Romeinen hoofdstuk 8 vers 13 laat zien dat wij door de geest de werkingen van het vlees kunnen doden. Met andere woorden, God zegt: ik heb het allemaal voor je gedaan. Nu is het aan jou of jij dat wil, of je dat verlangt, en ten diepste of je dat wil doen uit liefde voor mij. En alles wat je doet uit liefde, dat kost uiteindelijk helemaal niets. Het kost wel inspanning, maar je doet het graag. Jeremia hoofdstuk 11. Ik heb een aantal kopietjes meegenomen voor degene die een kopietje mee willen lezen. Maak je aantekeningen waar je dat zelf graag zou willen. Er zijn er 8 geloof ik, dus er zijn er voldoende. Goed, Jeremia hoofdstuk 11 tot en met vers 20. Jeremia hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk 20. We zien in hoofdstuk 11 vers 1 tot 8, als we kijken naar de eerste 5 versen, het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Hoor de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en zeg tot hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond dat ik aan uw vaderen geboden heb ten dagen dat ik hen uit het land Egypte de ijzer overleidde, met de woorden: hoort naar mijn stem en doet naar alles wat ik u gebied, dan zult gij mij tot een volk en ik zal u tot een God zijn, opdat ik de eed bevestige die ik aan uw vaderen gezworen heb, dat ik hun een land vloeiende van melk en honing zou geven, gelijk zij heden hebben. Toen antwoordde ik en zeide: amen, Heere. Hier lezen we zo 5 van die versen, waar uiteindelijk zo verschrikkelijk veel in staat. En we zien dan onder andere dat er geschreven staat over Egypte dat het een ijzeroven was. Dan kom je al als het ware gelijk in contact met Ezechiël hoofdstuk 16, waar geschreven wordt over dat kind wat weggegooid was, over het kind dat de navelstreng niet doorgesneden was. Symbolische taal om te laten zien dat het geen leven had. Zonder God hadden ze geen leven. En hier, als je dan over Egypte spreekt, dan spreek je over de ijzeroven. Iets wat hard is. Iets wat heet is. Iets waar geen toekomst was. En we weten ook uiteindelijk dat al had God Israël niet uit Egypte gehaald door Mozes heen, wat had er dan uiteindelijk van hun voortgekomen? Wat had er dan uiteindelijk met hun gebeurd? Dus Egypte wordt hier beschreven als een ijzeroven. En dat zijn van die kleine woorden waar wij als het ware zoveel nadruk op moeten leggen om te begrijpen hoe groot de liefde van God wel niet is. En dat is zo belangrijk voor ons, want we zien ook bijvoorbeeld dat als een hart geraakt wordt door liefde, dan staat iemand zijn hele leven staat uiteindelijk gewoon helemaal op zijn kop. Als je dat meisje tegenkomt en je kijkt haar in de ogen, of je komt die knappe jongen tegen en je kijkt hem in de ogen en je denkt van ja, dat is die. Wat gebeurt er dan met je? Dan word je krachtig, dan ga je de dingen weer zien, dan zie je de toekomst weer en dan ga je al die dingen weer goed begrijpen. En ik ben van mening dat Wij begrijpen die liefde van God niet, nog niet altijd genoeg. En dat staat bijvoorbeeld ook in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 1. Zie welke liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij de kinderen van God genoemd worden. En als je daar de Engelse vertaling bij haalt, dan staat er: behold, what manner of love the Father has bestowed upon us. Met andere woorden, het woord behold, of in het Nederlands het woord zie, dat is in het Grieks is dat een woord dat betekent stop. Leg alles neer waar je mee bezig bent. Kom uit de keuken. Kom uit de tuin. Kom hier vandaan. Kom boven vandaan. En ga eens heel goed met een microscoop als het ware bekijken wat die nou gaat zeggen. Welk een manner of love. Hier hou ik van het Engels iets meer dan van het Nederlands. Welke manier van liefde. Het Nederlands impliceert het wel. Welk een liefde. Maar het Engels zegt het iets krachtiger als die zegt van what manner of love. En dat is zo verschrikkelijk bijzonder, dat als je de manier gaat bekijken hoe God ons lief hebt, die gaat zo verschrikkelijk diep. Die gaat zo verschrikkelijk ver. Die gaat zo verschrikkelijk hoog. Waar Paulus van zegt in het boek van Efeze, de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van God. En ik ben echt van mening, en daar reken ik mezelf ook onder, we begrijpen nog niet altijd die grote liefde van God. En als we dat gaan begrijpen, dan hebben we de sleutel die de deur naar het grandioze geestelijke leven openzet. En één van die manieren om te begrijpen hoe groot de liefde van God is, is om te begrijpen waar wij vandaan komen. En wij zijn uiteindelijk ook, in de woorden van Lucas 15, bij die varkenstrog zijn we vandaan gekomen. Het enige wat we nog konden eten is varkensvoedsel. Het enige wat we nog hadden is we zaten in een ver land, ver van het ouderlijke huis vandaan. Er was geen hoop, er was geen toekomst, er was helemaal niks. En het moment dat een mens wederom wordt geboren, als hij thuis komt, als hij naar huis gaat, waar de tafel gespreid is, waar er een slaapkamer is voor een ieder, waar de tafel vol staat met eten, en dat is natuurlijk allemaal geestelijk. Je gaat geestelijk eten, en wat zie je dan? Dan krijgt een mens de gave van God, waar iedereen in het diepste van zijn ziel naar op zoek is, rust en vrede. Maar, voordat je de grote liefde van God gaat begrijpen, moet je eerst begrijpen waar je vandaan gekomen bent. Zo goed als een blinde man, die gaat pas echt begrijpen als die weerziende wordt, wat het betekent om blind te zijn. Enzovoort, enzovoort. En zo zien we dat dit zijn soms van die kleine woordjes, waar we echt aan moeten, over moeten nadenken om te begrijpen hoe groot de liefde van God is. Want als we dat niet doen, dan zullen we een heleboel woorden van de Bijbel soms gaan interpreteren als hard, als moeilijk, als dit, als te ver, als te groot, als te dit. En zelfs in ons leven gaan we dan een heleboel dingen interpreteren als zijnde te moeilijk, te groot, te hard. Maar als die grote liefde van God, als we dat gaan begrijpen, dan zien we wat er werkelijk gebeurt in ons geestelijke leven. En dan zien we ook dat er een connectie gemaakt wordt met het land vloeiende van melk en honing. Ze zaten in de ijzeroven, maar ze kwamen naar het land vloeiende van melk en van honing. En dat is een van die dingen waar Petrus bijvoorbeeld over spreekt in zijn brief. Ik breng u in herinnering. Dat zegt Petrus heel vaak. Ik breng u in herinnering. Hoe vaak moeten wij wel eens niet in herinnering gebracht worden over die grootheid van Gods liefde. Hoe hij ons ook in een land heeft gebracht, vloeiend van melk en honing. Maar onze ogen moeten wel eens wat opengeduid worden. Onze ogen moeten opengezet worden. Maar goed, Israël. Wat is er gebeurd? God zegt, kijk nou eens wat er werkelijk gebeurd is. Zet je werkelijke bril eens op. En zet je ogen eens werkelijk open en kijk eens wat er gebeurd is. Jullie hebben iets heel moois gekregen. Jullie hebben een wet gekregen. En wat doe je daarmee? God, daar willen we niks mee te maken hebben. Wij doen wel wat wij zelf willen. En als je daar het boek van Ezechiël bij gaat halen, dan staan er de letterlijke woorden, de afgoden zaten in hun hart. In hun hart. Er staat niet, hij stond in de achtertuin. Er stond niet, hij stond in de schuur. Er stond niet, hij stond in de auto, als het ware. Nee, de afgoden zaten in hun hart. De plaats waar God alleen recht had. En daar zaten afgoden. Goed, vers 14. Daar staat dan ook, gij nu, bid niet voor dit volk, zend voor hen geen smeking op en geen gebed, want ik luister niet wanneer zij tot mij zullen roepen om hun rampspoed. En dat heeft weer alles te maken met de maat van ongerechtigheid. En dat is iets waar wij als mensen niet mee moeten gaan spelen. Dat is iets waar wij als gelovigen, als kinderen van God, niet mee moeten spelen. Want er komt een tijd dat God zegt, nu is het genoeg. En opnieuw, we maken elkaar niet bang met deze woorden. Maar we brengen wel een stukje realiteitsbesef tot ons vanavond om te zien, enerzijds hoe groot de liefde van God is, en anderzijds dat God het dubbel en dwars verdiend heeft dat wij hem zouden liefhebben vanuit ons hart om te doen wat hij van ons vraagt. Als we dan verder gaan lezen in vers 18 tot en met vers 23... dan zien we, de Heere nu heeft het mij doen weten. En zo bemerkte ik het. Toen hebt gij mij hun daden laten zien. Ikzelf was als een argeloos lam dat ter slachting geleid wordt. En ik wist niet dat zij zulke plannen tegen mij smeden. Laat ons de boom met zijn vrucht verderven. Laat ons hem uit het land der levenden uitroeien. Opdat aan zijn naam niet meer gedacht wordt. Maar Heere der Heerscharen, rechtvaardige rechter, die nieren en harten toetst, ik zal uw wraak aan hen zien, want op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Het leven van de profeet Jeremia, dat werd bedreigd. Staat daar even heel even kort bij stil. Er is een volk wat zichzelf gedoopt hebt in de zonde. Er is een volk wat zichzelf overgegeven heeft aan zonde. Maar wat doet God? God zegt, ik stuur een profeet. Dan zou je nog kunnen gaan veranderen. Ik stuur nog een profeet, zo groot is mijn liefde. Dat ik weer een profeet stuur. Maar wat zeggen de mensen? De mensen zeggen, die vent die willen wij niet. Hij zegt allemaal dingen die wij niet willen horen. Hij zegt allemaal dingen die te moeilijk zijn. Hij zegt allemaal dingen die veel te lastig zijn. Hij zegt allemaal dingen die ons leven wat moeilijk maken. Weg met hem. En Jeremia die gaat naar God toe om daarover te vragen. En uiteindelijk gaan we ook zien dat God hen bewaart. En we zullen daar later iets meer van zien. Dus ik zal daar nog niet te ver over uitweiden. Maar God gaat hem uiteindelijk bewaren tussen al die grimmige wolven, tussen al die mensen die hem uiteindelijk zo graag willen doden, omdat ze niet willen horen wat hij zegt. Ze willen niet horen wat hij zegt. In hoofdstuk 12, vers 1 tot en met vers 6. We zullen daar voor de rest ook niet heel ver over gaan uitweiden, omdat we dat ooit eerder wel eens gedaan hebben. In hoofdstuk 12, vers 1 tot en met vers 6, daar zien we weer Jeremia die zegt van God, hoe is het nou mogelijk? Er zijn nog mensen die het recht bewaren. Er zijn nog mensen die het goede doen. Er zijn nog mensen die werkelijk voor u willen leven. Maar, hoe groot is het de voorspoed van hen die onrechtvaardig leven? Hoe groot is de voorspoed van de goddelozen? En dat zien we uiteindelijk. We hebben daar ooit eerder wat over gezegd. Ik denk in het boek van Jesaja. Maar je kijkt naar Psalm 73. En je kijkt naar Job hoofdstuk 21. En je ziet gewoon elke keer weer. Rechtvaardigen zijn niet altijd mensen die voorspoedig zijn. in de materiële zin van het woord. Geestelijk hebben ze alleen maar voorspoed, want geestelijk worden ze beschermd, worden ze geleid, worden ze gestuurd, maar werkelijk geestelijke mensen, daar is het niet altijd makkelijk voor. En de reden waarom we dit toch ook even benoemen, is dat alle godskinderen, die worstelen daar soms mee. Job worstelde ermee, Asaf heeft ermee geworsteld, Jeremia heeft ermee geworsteld, anderen hebben ermee geworsteld. En dat laat ook zien, dat wij daar ook soms mee zullen worstelen. Maar weet dan dat je niet alleen staat. Weet dat je niet schuldig hoeft te voelen soms ook als je dat vraagt. Maar weet ook dat je omarmd wordt door andere mensen. Gods mensen, Gods kinderen, vol van God. Die ook zeiden, God, hoe is het mogelijk? Hoe kan het? Ik probeer uw wil te doen. Ik probeer datgene te doen wat recht is en wat zuiver is. En wat zie ik? Het gaat niet zo goed. Maar de goddelozen, het gaat heel erg voorspoedig. Wat we net ook gezien hebben, heb ik eigenlijk niet genoemd, maar wil ik toch nog even gaan noemen. In vers 19 van hoofdstuk 11. Ik zelf was als een argeloos lam dat ter slachting geleid wordt. Aan wie denken we dan? Dan denken we aan Christus. De reden waarom ik dat even ook noem is om te laten zien dat als je die oudtestamentische woorden gaat overdenken, lezen, overdenken, nog eens een keer lezen, nog eens een keer overdenken, dan ga je zien dat eigenlijk al die oudtestamentische prominenten, die hadden allemaal een schaduwbeeld van wat uiteindelijk zou komen in de toekomst. Jezus Christus als de volmaakte, als de werkelijkheid van alle schaduwen. Je kijkt naar Abraham, schaduw van Christus. Isaac, schaduw van Christus. Jozef, schaduw van Christus. De ark van Noach, schaduw van Christus van de gemeente. En zo ga je door al die prominenten van het Oude Testament heen, wat uiteindelijk voor de Joden ook weer een heel belangrijk teken was om te zien, toen Jezus kwam, toen hadden zij de vervulling van het eerste verbond in zijn meest volmaakte zin. En zo waren die profeten, die spraken op manieren dat toen Jezus Christus geboren werd en zichzelf begon te laten zien, uiteindelijk gestorven is aan het kruis, toen konden ze zien dat hij werkelijk de Christus was die beloofd werd in het Oude Testament. Hoofdstuk 12 vers 7. Ik heb mijn huis verlaten, mijn erfdeel verworpen. Ik heb mijn zielsgeliefde gegeven in de greep van haar vijanden. Mijn erfdeel was mij geworden als een leeuw in het woud. Het had tegen mij gebruld. Daarom ben ik het gaan haten. Een bont gevederde vogel was mijn erfdeel. De roofvogels komen er van alle kanten op af. Gaat heen, verzamelt al het gedierte des velds. Doet het komen om te eten. Vele herders hebben mijn wijngaard verwoest, mijn akker vertrapt, mijn kostelijke akker gemaakt tot een woeste steppe. Zij hebben hem tot een woestenij gemaakt. Treurig verwoest ligt hij voor mij. Verwoest is het hele land. Niemand echter neemt het ter harte. Degene die deze passage misschien nog het beste kunnen begrijpen, zijn ouders die kinderen hebben, die zeggen van, ik wil eigenlijk niet zoveel meer met je te maken hebben. God spreekt hier over mijn zielsgeliefde. Mijn zielsbeminde. Mijn erfdeel. En we hebben net in Ezechiël gelezen wat God allemaal voor zijn zielsbeminde heeft gedaan. Voor zijn erfdeel heeft gedaan. En wat zegt Israël? Doei doei. Ik ga mijn eigen weg. Ik ga doen wat ik zelf wil. Terwijl ze niet begrepen dat de woorden die ze op dat moment als het ware spraken, die konden ze alleen maar spreken omdat God het hun had gegeven om te spreken. Wij hebben ogen die kunnen zien. Waarom hebben wij die? Hebben wij die zelf gemaakt? Die hebben wij niet zelf gemaakt. We hebben een mond om te spreken, om te eten. Waar komt dat vandaan? Durven we daar soms werkelijk ten diepste over na te denken, waar al deze dingen vandaan komen? En dan kunnen we alleen maar zeggen, God, dankjewel. Dat je mij dat gegeven hebt. En dan is het uiteindelijk heel erg arrogant om te zeggen, God, ik wil niks met je te maken hebben. Of ik ga mijn eigen weg. Als zelfs de voeten die jou doen stappen, aan jou door God zijn gegeven. Zelfs de adem in je mond, het bloed door je aderen, alles is door God gegeven. Maar durven wij de realiteit in de ogen te kijken? Durven wij te zien wat er werkelijk aan de hand is? En dan geloof ik weer opnieuw. Dan kan je alleen maar zien hoe groot God is, hoe krachtig God is, hoe liefdevol God is, hoe trouw God is. En dat brengt uiteindelijk, of zou uiteindelijk, liefde voor hem in het hart moeten brengen. Maar goed, wat staat hier? Niemand zag het. Niemand wilde het zien. Niemand wilde het weten. Het was allemaal te vergeefs geweest. Goed. Hoofdstuk 13, vers 12 tot en met vers 14. Spreek ook dit woord tot hen. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Alle kruiken zullen met wijn gevuld worden. Als zij tot u zeggen, weten wij niet heel wel dat alle kruiken met wijn gevuld zullen worden. Zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik vul alle inwoners van dit land, zowel de koningen die op de troon van David zitten, als de priesters, de profeten en alle inwoners van Jeruzalem met dronkenschap. En ik zal hen tegen elkander in stukken slaan, vaders en zonen tezamen, luidt het woord des Heren. Ik zal geen deernis hebben, nog sparen, nog mij erbarmen, dat ik hen niet zou verderven. Romeinen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 10. Romeinen 2, vers 1 tot en met vers 10. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, oordeelt gij uzelf, want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel van God onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid, langmoedigheid? En beseft gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw wil weerbarstigheid en onboetvaardigheid des harten, hoopt gij uw toren op tegen de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardige oordeel van God, dat een ieder zal vergelden naar zijn werken. Hun die in het goed doen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar hun die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid ongehoorzaam zijn, wacht toren en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood, ook de Griek, maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. We zien hier een aantal belangrijke woorden in deze tekst. Vers 2, onpartijdig. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Opnieuw, we lezen hier hoe er komt een dag dat wij allemaal voor God moeten staan. Dat wij allemaal voor God moeten komen. Het zal enerzijds het meest onpartijdige oordeel zijn wat ooit geveld is. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Maar, nogmaals, laten we daar niet mee spelen. We weten niet wanneer de dag komt. Het zal een onpartijdig oordeel zijn. Het zal uiteindelijk zijn ieder zal geoordeeld worden naar zijn werken. En zo zegt Paulus ook in Romeinen 11 vers 22. Zie de goedheid en de gestrengheid van God. En dat is misschien ook een van die dingen waar wij in onze dagen soms ook heel veel mee te maken hebben. Er wordt veel gesproken over de liefde van God. Maar er wordt niet altijd genoeg gesproken over het oordeel van God. Over de heiligheid van God. Er wordt niet altijd gesproken over dat zelfs Jezus in al zijn woorden heel vaak sprak over de hel. En opnieuw, we maken elkaar niet bang met deze dingen. Maar we zetten wel een realistisch beeld neer van hoe de zaken er werkelijk voor staan. Hoofdstuk 14, vers 10 tot en met vers 12. Zo zegt de Heere van dit volk, zij hebben zo gaarne willen omzwerven. Zij hebben hun voeten niet gespaard. Daarom heeft de Heere geen behagen in hen. Nu zal hij hun ongerechtigheid gedenken en hun zonde bezoeken. En de Heere zei tot mij, bid niet voor dit volk ten goede, al vasten zij, ik hoor niet naar hun geroep, en al brengen zij brandoffer en spijsoffer, ik heb in hen geen behagen, maar door het zwaard, de honger en de pest maak ik een einde aan hen. Wat we hier zien is dat het volk van Israël, dat was uiteindelijk nog aan het vasten. Het volk van Israël was uiteindelijk nog aan het brandofferen en aan het spijsofferen. Maar God zegt als het ware van, het heeft geen nut. Het heeft geen functie. Ondanks dat God het behaagt als mensen vasten en als mensen offers brengen aan God. Vergelijk dat eens met het boek van Amos, hoofdstuk 5, vers 18 tot en met vers 27. Amos hoofdstuk 5, vers 18 tot en met vers 27. Amos komt na het boek van Joël en voor het boek van Obadja. Obadja is een kleine profeet. Daarna komt Jona. Amos hoofdstuk 5, vers 18. Raf, wil jij lezen van 18 tot 27?
Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren. Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht. Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem. En hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang. Duisternis zal immers de dag des Heren zijn, en geen licht. Ja, donker en zonder glans. Ik haat, ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij mijn brandoffers brengt en uw spijsoffers, heb ik daaraan geen welgevallen en uw vredeoffer van mestkalveren wil ik niet aanzien. Doe van mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil ik niet horen, maar laat het recht als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek. Heb jij mijn slachtoffers en spijsoffers gebracht in de woestijn, 40 jaar, huis Israëls, en tevens gedragen Sikut, uw koning, en Kewan, uw stergod, uw beelden die gij u gemaakt hebt? Dus zal ik u in ballingschap voeren, voorbij Damascus, zegt de Heere, wiens naam is God der Heerscharen.
Oké, dankjewel, Raf. Hier in Amos zien we eigenlijk een beetje datzelfde beeld, maar daar wordt het op een iets bredere manier, wordt het eigenlijk gezegd. En dan staat er ook zo van, wee hun die verlangen naar die dag van de Heere. Het zal niet goed zijn. En hier hebben we het weer over het volk van Israël. En dan zie je ook dat hij zegt, ik haat, ik veracht uw feesten. En kan uw samenkomsten niet luchten. Ik denk dat als we daar een hedendaagse toepassing op gaan brengen, dan zien we dat Het kan wel eens zo zijn dat God tegen een gemeente zou zeggen: waarom stop je niet met samenkomen? En dat zie je bijvoorbeeld ook in het boek van Openbaring, de 7 brieven aan de 7 gemeentes, waar Jezus ook het een en ander te zeggen heeft. Maar hier door deze woorden zien we eigenlijk ook dat, en dat staat ook in een ander deel van Amos, dat God zegt: is er nog iemand die misschien zelfs de tempeldeur dicht zou willen doen? Dat je er niet meer in kan, want ik kan dat niet uitstaan wat je aan het doen bent. En we zien dat in verschillende fasen ook, als het ware, kan dat als het ware gebeuren in ons leven, dat wij misschien wel doen hetgene wat hoort, maar zoals Amos ook zegt, er is geen recht. En er is geen gerechtigheid. God was op zoek uiteindelijk naar mensen die hem willen aanbidden. Uit liefde. Die mensen zijn die andere mensen goed behandelen. Die mensen zijn die altijd het recht willen laten gelden in alle dingen. Zoveel je dat in de kleine profeten op verschillende wijzen, op verschillende manieren besproken. Maar dat God als het ware hier ook zegt van: je kan wel vasten, maar dat helpt niet. Je kan wel spijsofferen brengen en brandoffers brengen, maar dat helpt niet. Als dat het enige is wat je doet en daarnaast, en dat zie je dan ook bijvoorbeeld in die boeken, die profeten, ze gaven niet om de weduwe, die waren ze aan het uitknijpen. Ze gaven niet om de wees, die waren ze aan het uitknapen. Maar op de Sabbat stonden ze wel in de tempel om brandoffers te brengen. En ze zeiden van: God, kijk eens wat wij aan het doen zijn. Je zou best wel blij zijn, hè, met ons. God zegt: nee, ik ben niet blij met je. Dus dat laat ook zien dat onze handelen moet in overeenstemming zijn met wie we werkelijk ten diepste zijn. En zo zegt God: er zijn 2 dingen die belangrijk zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. Wij moeten in die zin, als het ware, onszelf behoeden. Dat we niet in een fase gaan vallen. Dat we misschien wel de dingen doen die we horen te doen. Maar niet gedreven door liefde. En als ik dat mag illustreren. Dat kan je bijvoorbeeld illustreren door, als ik de vrouwen aan mag spreken. Als een man. Die misschien wel werkt. Hij slaapt thuis. Hij doet alle dingen die hij hoort te doen. Hij maait het gras. Hij gaat behangen. Maar hij heeft je niet echt lief vanuit zijn hart. Hoe voelt dat? Hoe zou dat zijn? Die je niet knuffelt. Die niet af en toe zegt van: hey, hoe voel je je? Hoe gaat het met je? Hoe is het met je? Kan ik wat voor je doen? Maar voor de rest, hij maait het gras, hij was de auto, hij brengt de kinderen en dit en zus en zo. Als we dat beeld gaan nemen, dan zien we het beeld wat hier gebeurde in het land van Israël. Ze deden alles, maar er was geen waarlijk recht en er was geen ware liefde voor God. Goed, we zullen nog, want ik denk, hoe laat is het? De tijd is... Kan je dat zien, hoe lang we...
10 voor 8.
10 voor 8. Oké, okay, we zullen denk ik nog 1 punt behandelen en dan...
43 minuten.
Is dat goed als we nog 1 punt behandelen?
Zo goed, ja.
Oké. Okay. Hoofdstuk 14, vers 13 tot en met vers 16. 14, 13 tot en met vers 16. Net na wat we net gelezen hebben. Toen zeide ik: ach, heren, heren, zie, de profeten zeggen tot hen: gij zult geen zwaard zien, en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal ik u geven te deze plaatsen. Maar de heren zeiden tot mij: leugenachtig profeteerden de profeten in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken, een leugen gezegd. Ijdele waarzeggerij en bedriegerij, van hun eigen hart profeteren zij u. Daarom, zo zegt de Heere van de profeten, die in mijn naam profeteren zonder dat ik hen gezonden heb en die zeggen, zwaard nog honger zal in dit land zijn, door het zwaard en de honger zullen die profeten aan hun eind komen en het volk waarvoor zij profeteren zal op de straten van Jeruzalem ten gevolge van de honger en het zwaard ten neergeworpen liggen, zonder dat iemand hen begraaft, zij, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, zal ik hun boosheid over hen uitgieten. Vers 17. Spreek dus. Dus er waren profeten die zeiden van, hey mensen, het gaat goed hier. Jullie zijn aan het vasten, jullie zijn aan het brandoffers brengen, jullie zijn aan het spijsoffers brengen. Het gaat helemaal goed komen met jullie. Het zwaard komt er niet, de honger zal jullie niet treffen, maar een ongestoorde vrede zal ik u geven te deze plaatsen. Dat spraken de valse profeten. En dan staat er in vers 17, spreek, u gaat God spreken. Dus dit woord tot hen, mijn ogen moeten van tranen vloeien, dag en nacht zonder tot rust te komen. Want met een grote breuk is de jonkvrouw, de dochter mijns volks gebroken, met een zeer zware slag. Als ik uitga in het veld, zie daar de gevelden door het zwaard. Als ik kom in de stad, zie daar van honger verkwijnde. En zo gaat het nog een stukje verder. Waar het volk van God altijd last van heeft gehad, is mensen die zeggen dat alles goed is. Dat er geen problemen zijn, dat het allemaal goed gaat. Je ziet dat vanaf het allerprilste begin van de Bijbel. Je ziet dat uiteindelijk tot aan de laatste pagina van de Bijbel. En zo, in onze dagen, worden wij daar als het ware ook soms mee geconfronteerd. We lezen in Matteüs hoofdstuk 7, vers 13 tot en met vers 23, de bekende woorden. Ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader? Kijk uit, vele en weinigen, dat wordt daar zelfs gebruikt in die context, vele zullen de weg niet vinden, en dan staat er ook, er zullen valse profeten zijn. En daarom hebben wij allemaal individueel een verantwoordelijkheid om goed de Bijbel te lezen zelf. En om te weten dat als mensen gaan spreken, dat je kan zeggen, oh ja, dat klopt. Oh ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Oh, maar dit klopt niet helemaal. Daar moeten we aandacht aan geven. Dit klopt niet helemaal. Daar moeten we aandacht aan geven. En zo is er ook in dat Nieuwe Testament weer altijd een waarschuwing voor ons als christenen. Kijk uit, pas op. Ik eindig om te lezen een stukje uit 1 en 2 Timotheus. 1 en 2 Timotheus, de eerste is uit 1 Timotheus 4, vers 1 tot en met vers 4. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afdwalen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbiedende, het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn. De Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Waarom? Omdat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten gaan volgen. Pas op. Kijk uit. Zorg dat je de Bijbel kent. Dan ken je ook degene die niet de waarheid spreken. 2 Timotheus 4. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en voor Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf, bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw diensten volle. Dus Paulus zegt tegen Timotheus, als evangelist, dring erop aan. Leer, wederleg, bestraf, bemoedig. En laten we dan ook die woorden niet vergeten dat dat ten alle tijde moet zijn met langmoedigheid. Geduld. Geduld is altijd belangrijk. Ook als we leren, ook als we onderrichten, we moeten mensen de tijd geven om wel eens te kunnen veranderen. Maar ten alle tijden moet er wel gezegd worden wat er gezegd moet worden, maar geef dan tijd en ruimte aan de mensen. Maar goed, wat staat er? Er komt een tijd dat mensen die gezonde leer gewoon niet meer willen verdragen. Waarom? Hun oren zijn verwend. Ze willen hun oren. En zo kunnen we vandaag aan de dag eigenlijk ook alles vinden. Als je niet ergens in wil geloven, dan is er altijd wel ergens een groep die zegt van, oh ja, dat geloven wij ook niet. Of als je ergens niet, als je ergens voor wil staan, dan is er altijd wel weer een groep die zegt van, oh ja, dat hebben wij ook. En zo is de religieuze wereld verdeeld. En uiteindelijk klopt dat niet. Want Jezus zegt, laten zij één zijn. En ik geloof dat dat werkelijk mogelijk is. Is het altijd makkelijk? Nee, dat is het niet. Is het altijd eenvoudig om één te zijn? Dat is niet altijd eenvoudig. Maar het kan. De religieuze verdeeldheid die er is, dat hoort niet. En ik geloof dat we dat zondig mogen bestempelen. Want dat is gewoon niet goed. Maar goed, wat is er aan de hand? Sommige mensen zijn zo verwend. Ze halen zelfs mensen om te zeggen van, ik heb gelijk toch? Ja, je hebt gelijk hoor. Kan dit? Ja, je hebt gelijk hoor, dat kan wel. En zo leven we in een wereld, in een geestelijke wereld waar er zo verschrikkelijk veel strijd is. We denken dat de wereld in brand staat en de wereld staat in brand. Maar misschien staan onze harten soms nog meer in brand dan de wereld. Want we worden getrokken van allerlei kanten. Maak het maar een beetje makkelijker. Maak het maar een beetje eenvoudiger. Het is niet zo moeilijk. God is een God van liefde. God vergeeft wel. En we zien dan ook in Jeremia, dat diezelfde mensen er toen ook waren. Die zeiden tegen het volk van die Jeremia, oh dat is zo'n lastige vent joh. Dan moet je niet te veel naar luisteren. Weet je wat we daarmee doen? Die gooien we wel ergens in een put en we zorgen dat we van hem afkomen. Jullie, ja, naar jullie willen we wel luisteren. Want jullie zeggen dat er niks aan de hand is, dat er niks gebeurt, dat alles goed gaat. Dat wilden ze horen. Maar tegelijkertijd waren er nog steeds mensen die zeiden, Jeremia... Goed. En God ging hem uiteindelijk beschermen. We zullen daar volgende keer meer over zeggen, over het karakter en het leven van Jeremia, want daar wordt nog een aantal hele mooie dingen over gezegd. Maar we zien uiteindelijk weer dat God overwint altijd. Gerechtigheid wint altijd. Eerlijkheid wint altijd. Trouw wint altijd. Respect wint altijd. Het goddelijke wint ten alle tijden. Dat we daar elkaar ook mee mogen bemoedigen. Want ik weet dat ook wij het niet altijd eenvoudig hebben. Maar kijk naar God. God is groter dan onze problemen. God is groot, God is groot, God is groot en machtig. En houdt van ons. Dankjewel. Amen.